De kinderen waren bang dat Jades nu wel iets te zeggen zou hebben over wat er in het woud was gebeurd. Maar ze sprak er met geen woord over, toen niet en later ook nooit. Volgens mij, en dat denkt Dickory ook, had zij het soort geest dat zich niets van die stille plek kan herinneren. En hoe vaak je daar haar ook mee naartoe zou nemen en hoe lang je haar ook daar zou laten, ze zou er nog steeds niets van weten. Nu ze alleen bleef met de kinderen, besteedde ze aan geen van beiden enige aandacht. En ook dat was echt iets voor haar. In Charn had ze tot op helemaal op het laatst aan Polly geen aandacht besteed, omdat Dickory degene was die ze ergens voor wilde gebruiken. Nu ze oom Andreas had, besteedde ze aan Dickory ook geen aandacht meer. Maar zo zullen de meeste heksen wel zijn. Ze hebben alleen belangstelling voor mensen of dingen als ze ze ergens voor kunnen gebruiken. Ze zijn reuze zakelijk. Dus werd er een paar minuten lang niets gezegd in de kamer. Maar aan de manier waarop Jades met haar voet op de vloer stond te tikken, kon je wel merken dat ze ongeduldig begon te worden. Na een poosje zei ze alsof ze in zichzelf praatte. Ja, wat is die oude zot toch aan het doen? Ik had een zweep mee moeten brengen. Zonder één blik op de kinderen te werpen, beende ze de kamer uit om oom Andreas te zoeken. Hè, zei Polly en ze slaakte een zucht van verlichting. Nu moet ik naar huis. Het is al verschrikkelijk laat. Ik zal er wel van langs krijgen. Oh, maar kom alsjeblieft weer terug zodra je weg kunt, zei Dickory. Dit is gewoon afschuwelijk dat ze hier is. We moeten een plan verzinnen. Maar dat moet je oom Andreas nu maar verder doen, zei Polly. Hij is tenslotte begonnen te rommelen met die toverij. Ja, dat is wel zo, maar je komt toch wel terug, hè? Je kunt mij toch zeker niet alleen laten met zo'n toestand? Nou, ik ga door de tunnel naar huis, zei Polly koeltjes. Dat is het snelst. En als je wil dat ik terugkom, zou je dan niet eens zeggen dat het je spijt? Spijt, riep Dickory uit. Nou zeg, dat is nou weer echt iets voor een meisje. Wat heb ik nou weer gedaan? Oh, niks natuurlijk, zei Polly sarcastisch. Alleen maar bijna mijn pols eraf gedraaid in die zaal met wassen beelden. Echt flink als je weer... wat sterker bent. Alleen maar met de hamer op die bel geslagen als een stomme idioot. Alleen maar teruggegaan daar in dat woud, zodat zij de tijd kreeg om jou vast te pakken voordat we in onze eigen meertjes konden springen. Dat is alles. Oh, zei Dickory heel verbaasd. Nou ja, goed, goed. Dan zeg ik wel dat het me spijt. En wat er gebeurd is in die zaal met wassen beelden, dat spijt me echt. Zie je nou wel? Nu heb ik het gezegd. En ik wil dat je nu terugkomt. Wil je alsjeblieft terugkomen? Als je het niet doet, dan zit ik straks vreselijk in de nesten. Ik zie niet in wat jou gebeuren kan. Meneer Ketterly is toch degene die straks op roodgloeiende stoelen moet zitten en ijs in zijn bed krijgt? Dat bedoelde ik niet, zei Dickory. Ik maak me zorgen om moeder. Stel je voor dat haar kamer ineens opengerukt wordt en dat mens naar binnen gaat. Ze kan haar wel de doodschrik aanjagen. Oh ja, ik snap het, zei Polly op een heel andere toon. Goed aan, vrede. Ik kom wel terug als ik weg kan komen, maar nu moet ik gaan. Door het deurtje kroop ze de tunnel in en dat donkere plekje onder de balken, dat een paar uur geleden nog zo spannend en avontuurlijk geleken had, zag er nu maar alledaags en gewoontjes uit. Nu moeten we terug naar oom Andreas. Zijn arme oude hart ging van rikketikketik toen hij de zoldertrap afwankelde en aldoor bette hij zijn voorhoofd met een zakdoek. Toen hij in zijn slaapkamer kwam, die een verdieping lager lag, draaide hij de deur achter zich op slot. Het allereerste wat hij deed was in zijn kleerkast grabbelen naar een fles en een wijnglas die hij daar altijd stiekem bewaarde, zodat tante Letty ze niet kon vinden. Hij schonk zijn glas vol met een of ander vies grote mensendrankje en dronk het in één teug leeg. Toen haalde hij diep adem. Werkelijk, zei hij bij zichzelf, ik ben helemaal van streek. Wat een schrik, en dat op mijn leeftijd. Hij schonk zichzelf nog een glaasje in en dronk dat ook leeg. toen begon hij zich te verkleden. Jij hebt zulke kleren nooit gezien, maar ik herinner me ze nog precies. Hij deed een heel hoog, stijf, glanzend boordje om, zo een waarbij je je kin aldoor omhoog moet houden. Hij trok een wit vest aan met figuurtjes erop en drapeerde zijn gouden horlogeketting er van voren overheen. Daarna trok hij zijn beste pandjesjas aan, die hij alleen maar gebruikte voor bruiloften en begrafenissen. Hij haalde zijn beste hoge hoed tevoorschijn en wreef hem op. Er stond een vaas bloemen op zijn toilettafel die tante Letty daar had neergezet. Hij nam er een uit en stak die in zijn knoopsgat. Hij pakte een schone zakdoek, zo mooie kun je tegenwoordig niet eens meer kopen, uit het linkerlaadje en deed daar een paar druppeltjes eau de cologne op. Hij pakte zijn monocle met het dikke zwarte lint eraan en stak hem in zijn oog. Toen bekeek hij zichzelf in de spiegel. Kinderen kunnen zich, zoals je wel weet, aanstellen, maar grote mensen ook, alleen op een hele andere manier. Op dit moment begon oom Andreas zich op een echte grote mensenmanier aan te stellen. Nu hij niet meer met de heks in dezelfde kamer was, begon hij al snel te vergeten hoe bang hij voor haar was geweest en moest hij al maar meer aan haar geweldige schoonheid denken. Aldoor weer zei hij tegen zichzelf, een pittig vrouwtje zeg ik je, een pittig vrouwtje, een beeldschoon schepsel. Ook was het hem op de een of andere manier ontschoten dat de kinderen degene waren die dit beeldschone schepsel hadden meegebracht. Hij had het gevoel dat hij haar zelf met zijn toverkracht uit onbekende werelden tevoorschijn had geroepen. Andreas, ouwe jongen, zei hij tegen zichzelf terwijl hij in de spiegel keek. Je ziet er nog verdraaid goed uit voor je leeftijd. Een echte heer, meneer. De malle oude man begon zich werkelijk te verbeelden dat de heks verliefd op hem zou worden. Dat had waarschijnlijk iets met die twee borrels te maken en ook met zijn beste pak. Maar in ieder geval was hij zo ijdel als een pauw. Daarom was hij ook tovenaar geworden. Hij draaide de deur van het slot, ging naar beneden, stuurde de dienstbode naar buiten om een koetsje aan te houden. In die tijd hadden de mensen een heleboel personeel en keek naar binnen in de zitkamer. Daar vond hij, zoals hij al verwachtte, tante Letty. Die was druk bezig om een matras te repareren. De matras lag bij het raam op de grond en tante Letty zat er op haar knieën bovenop. Ha, Letitia, beste kind, zei oom Andreas. Ik moet even weg. Wees eens even een brave meid, zag. Hij zei zag in plaats van zeg. En leen me even 50 gulden of zo. Nee, lieve Andreas, zei tante Letty met haar vaste, rustige stem, zonder van haar werk op te kijken. Ik heb je al talloze keren verteld dat ik geen geld aan je uitleen. Hé, lieve, wees nu niet lastig, zag, zei oom Andreas. Het is vreselijk belangrijk. Als je het niet doet, breng je weer een verdraaid, lastig parket. Andreas, zei tante Letty, en ze keek hem recht aan. Het verbaast me dat jij je niet schaamt om mij om geld te vragen. Achter die woorden schoot een lang, saai grote mensenverhaal. Alles wat je erover hoeft te weten is dat oom Andreas door de geldzaken voor die beste Letty te behartigen en door zelf nooit te werken en zijn rekeningen voor cognac en sigaren, die tante Letty dan iedere keer weer betaalde, hoog te laten oplopen, haar heel wat armer had gemaakt dan ze 30 jaar geleden was geweest. Lieve, zei oom Andreas, je begrijpt het niet. Ik heb vandaag een aantal heel onverwachte uitgaven. Ik heb visite. Toe, wees nu niet zo vervelend. En wie krijg jij dan wel op visite, als ik vragen mag, Andreas? Vroeg tante Letty. Nou, er is zojuist hoog bezoek voor me gekomen. Dat zal wel, zei tante Letty. De bel is al wel een uur niet meer gegaan. Op dat moment werd de deur ineens opengegooid en tante Letty keek om en zag tot haar grote verbazing in de deuropening een reusachtige vrouw staan in schitterende kleren met blote armen en ogen die vuur leken te spuwen. Het was de heks!